En daar wil ik twee stukken lezen. En het eerste stuk, dat komt uit Hooglied 6. Hooglied 6, vers 1. Waar is je lief naartoe gegaan? Het hooglied zoals het hier staat, dat is eigenlijk een tweespraak tussen een man en een vrouw. En daarbij zijn er nog omstanders. Die worden hier in de Bijbel, in mijn vertaling worden die de meisjes genoemd. He, dus dat is eigenlijk, zijn drie groepen die met elkaar in gesprek zijn. En dan zeggen de meisjes, daar begin ik mee in Hooglied 6 vers 1. Waar is je lief naartoe gegaan? Mooiste, voor alle vrouwen, waar is je lief naartoe gegaan? Laten we hem samen gaan zoeken. En dan zegt zij, mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden. Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Hij weidt tussen de lelies. En dan is hij aan het woord, je bent zo mooi, vriendin van mij. Zo bekoorlijk als Tirza, zo lieflijk als Jeruzalem. Zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw. Wend je ogen af, ze verwarren mij. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van de Gilead. Je tanden zijn als witte schapen, klaar voor de scheerder. Ik zie dat het al mensen begint te raken. Komen ze twee aan twee uit het water, er ontbreekt er niet één. Als het rood van een granaatappel fonkeltje lag door de sluier heen. Je ziet dat de liefde en de verleiding in de Bijbel ook heel openlijk wordt beschreven. En ik ga nog een stukje door. Je ziet het bouwt zich op in Hooglied 7 en daarvan het eerste vers. En daar beginnen weer de meisjes, net als in het vorige hoofdstuk. Draai rond, meisje uit Sulem, draai rond, draai rond, we willen naar je kijken. En dan zegt hij, kijk, zie je dat meisje uit Sulem, zoals ze danst tussen de rijen. He, je kan je dat dan voorstellen, hè? Op een of andere kasteel waar de twee rijen mensen staan en dat er iemand tussendoor danst. Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind. Je heupen draaien sierlijk rond, de schepping van een kunstenaar. Je navel is een ronde kom die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe dat door lelies wordt omzoomd. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle. Je hals is als een toren van ivoor. Je ogen als de vijvers van Gesbon bij de poort van Bat Rabbin. Je neus is als een toren van de Libanon die uitkijkt over Damascus. Je hoofd rijst op als de Karmel, omkruld door purperen lokken, waarin je koning ligt verstrikt. En dan gaat hij verder. Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk, liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte. Je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht, laat ik die palm beklimmen, ik wil zijn bladeren grijpen. Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn. Je adem als de geur van appels, je tong als zoete wijn, waarin mijn kussen baden, mijn lippen en tanden gedompeld zijn. En dan als slot komt zij aan het woord en dan zegt ze, ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Kom, mijn lief, laten we het veld ingaan en tussen de henna bladeren slapen. Laten we de wijngaard ingaan, morgen vroeg. En kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al ontloken zijn, de granaatappel al bloeit, daar zal ik jou beminnen. De liefdesappels geuren al, boven onze poorten hangt een keur van vruchten, vers geplukte, goed gedroogde. Mijn lief, ik heb ze bewaard voor jou. Ik weet niet wat jullie dit doet als je dat leest, maar wat ik in ieder geval weet, het boek Hooglied wordt op heel veel verschillende wijzen uitgelegd. Maar voor de rabbijnen was het een heel heilig boek. Als de rabbijnen het boek Hooglied lazen, dan trokken ze hun sandalen van hun voeten, dan waren ze blootvoets, omdat het een heilig boek was. Zoals Mozes bij de braamstruik stond, En dan zei God tegen hem, je bent op heilige grond. En dan moest hij zijn sandalen uittrekken. Dan moest hij blootvoets daar staan. Zo heilig was en is dit boek voor de rabbijnen. En als wij nu hierover nadenken, dan kunnen we dat op heel veel verschillende manieren interpreteren. Maar één ding weet ik wel, is dat waar de betekenis van dat boek op is gegrondvest, dat was op het gewone leven zoals mensen omgingen met elkaar. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar naar mijn overtuiging heeft God ons zo gemaakt dat mannen en vrouwen een aantrekkingskracht op elkaar hebben. Ze doen elkaar wat. En dat is niet van de laatste tijd, dat is ook niet omdat daar tegenwoordig zo openlijk over wordt gesproken. Dat was ook al zo in de Bijbelse tijd en dat heb ik net gelezen. Dus er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon. En wat ik vanmorgen even eerst met jullie wil doen, is om daar eens over na te denken. Wat betekent dit voor jouzelf, zoals ik dat net heb gelezen? Misschien is het voor sommigen onder ons, zoals we hier zijn, dat je, als dit wordt gelezen, dat je een stuk gemis aan liefde in je eigen leven ervaart. Misschien wat pijnlijk. Het kan ook zijn dat je lichamelijke ongemakken hebt. Of dat er inderdaad dan pijn is in je leven. Het kan voor een ander misschien zijn dat je enorme worsteling hebt met zonde of onreinheid in je leven. En nou, daar wil ik even aandacht aan geven. Ik ga dit niet uitleggen. Ik ga het Hooglied ga ik geen verklaring bijgeven. Maar ik wil even een moment stilte hebben. De band die gaat een lied zingen. En dan wil ik gewoon met elkaar eens nadenken over je eigen leven. Wat deze teksten nou voor jou betekenen wanneer we dat zo lezen. Dus ik zou zeggen luister en je hoeft niet mee te zien. Laten we het lied ook met elkaar zingen.
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het land. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon, dankzij het bloed dat ons vrij blijft, komen wij voor.
Jongens, dankjewel. Je kan je misschien afvragen waarom we nou in de kerk zo nodig daar aandacht aan moeten besteden, aan seksverslaving. Nou, ik wil een paar feitjes en een paar weetjes. Dan, als je dus ziet wat er in de wereld aan in de porno-industrie geproduceerd wordt, dat is zagwekkend. Ik weet niet of de PowerPoint het doet. Er wordt iedere 40 minuten in Amerika een film gemaakt in de porno-industrie. Er zijn onnoemelijk veel sites op internet. Er wordt een omzet gemaakt van miljarden. En als je iets dichterbij komt in Nederland, dan zijn de kinderen zijn eigenlijk al heel jong wanneer ze in aanraking komen met pornografie. Er is een enorme verslaving in ons land. En ook in de christelijke kerken en ook in het pastoraat in Bethel hebben we daarmee te maken. Is er een enorme nood. En dat betekent niet alleen onder mannen, maar dat is ook onder vrouw. En, je kan het nog steeds niet meelezen. Maar ook een kwart van de seksverslaafden, dat zijn vrouwen. En als je hoort hoeveel van de prostituee-bezoekers aangeven dat ze christen zijn, dan schrik je daarvan. En alles bij elkaar geeft dat een enorme verwarring en onduidelijkheid in de kerken, in de christelijke gemeenschappen, ook in ons land. En dat is de reden waarom we daar aandacht aan willen geven. Gelukkig is er in onze gemeente ook een groepje mannen die elkaar opzoeken om elkaar erin te helpen. En dat doen ze op een vertrouwelijke basis. Die treden daarin niet naar buiten toe. Maar dat is een enorme hulp. En wat wij daarom ook vandaag en donderdag willen doen, is om mogelijkheden aan te reiken, om daarover na te denken. En als dat nodig is, om daar dus ook iets aan te doen. De stichting CHEP, die heeft een video gemaakt. En dat is een hele korte video. En die wil ik even laten zien om iets van de problematiek, maar ook van de hoop te schetsen. Dus daar wilde ik nu even naar kijken. Seksverslaving liggen, maar ik stap nu over naar het Bijbelboek Zacharia. En dat heeft hier wel degelijk mee te maken, dat hopelijk kunnen jullie uit de preek oppakken. Maar ik wil gaan lezen Zacharia 3. Ik ga het hele hoofdstuk lezen. Zacharia 3 vanaf vers 1. Vervolgens liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer, met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal u het zwijgen opleggen. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. En deze zei tegen degene die voor hem stonden: trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. En ik zei, en dat is dus Zacharia, zei: ze zouden hem een nieuwe tulband moeten opdoen. En ze deden hem een nieuwe tulband om en kleden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer. De engel verzekerde Jozua: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Luister, hoge priester Jozua. Jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen waarop 7 ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom. Als je een profetie leest in het Oude Testament, dan kun je wel eens ernstig het idee hebben, waar gaat het over? Dat heb ik ook vaak hoor. Maar ik zal wat proberen uit te leggen. Ik wil iets zeggen van het tijdperk waarin Zacharia leefde. Haggai, Zacharia, Malachi, hè, als je de Bijbelboeken op een rijtje nog uit je hoofd hebt geleerd, dat zijn de laatste 3 profeten die in het Oude Testament staan. Zij waren een van de laatste profeten die in Israël optraden. Ezra en Nehemia, die preekten nog, of die profeteerden nog iets later. En na deze periode van Ezra en Nehemia hebben er 400 jaar in Israël geen profeten meer gesproken. Heeft God door zijn dienaren heen geen woorden meer aan zijn volk gegeven, totdat Johannes de Doper verscheen. En Johannes de Doper was de aankondiger van Jezus Christus. De profeet Haggai die sprak zo'n beetje een maand of 2. En Zacharia heeft zo'n 2 jaar geprofeteerd. En je moet je voorstellen, dat was de periode dat het volk in Babylon in ballingschap is geweest. Ze zijn overroeld door andere heersers. En toen is het hele volk is weggevoerd naar Babylon toe. En daar hebben ze zo'n beetje, toen Zacharia dus profeteerde, hebben ze zo'n beetje 50 jaar gewoond in Babylon. En daar uiteraard ook een leven opgebouwd. Nou, in die tijd dat Zacharia profeteerde, toen waren er inmiddels al zo'n 50.000 mensen teruggekeerd naar Jeruzalem. En je moet je voorstellen, ze hadden in Babylon een leven opgebouwd. Ze waren het zakenleven daar ook ingegaan. Ze hadden welvaart gekregen. En toen gingen ze terug naar Jeruzalem en alles was daar verwoest. Er was eigenlijk niks te halen, zal men zeggen. Dus wat betekent dat? Dat die mensen die teruggingen, dat was een religieuze terugkeer. Ze hadden een opdracht gekregen. Ze moesten de tempel van God, moesten ze weer op gaan bouwen. Ze moesten eigenlijk opnieuw weer een volk worden die een God hadden die ze konden aanbidden. En nou, als je dus denkt aan die periode dat ze in Babylon zaten. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar je hebt ook zo'n liedje van Bonnie M. Nou, voor de hele jonge mensen is dat misschien een heel oud liedje. Maar voor ons ouderen is dat nog een heel recent liedje, om het zomers te zeggen. En dan gaat een By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we wept, we huilden en we herinnerden ons Zion. He, waar de berg waar Jeruzalem op is gebouwd. He, dus ook in deze tijd is dit verhaal van het volk wat weggevoerd is uit het land Kanaan, is nog een verhaal wat mensen aanspreekt. Ook in de hedendaagse muziek kom je dat nog tegen. Nou, de mensen die dus teruggekeerd waren naar Jeruzalem, die gingen de tempel opbouwen en ze gingen een nieuw leven opbouwen. Maar dat was voor hen een te grote klus. Het viel ze te zwaar. En daarom richtten ze zich meer op het opbouwen van hun eigen bestaan en het opbouwen van hun eigen huizen, dan dat ze zich richtten op het opbouwen van de tempel. En wat de profeten in die tijd deden, en dat geldt voor Haggai, dat geldt voor Zacharia, dat geldt ook voor Malachi, dat was dat zij de mensen erop wezen dat zij zich meer moesten gaan richten op het goddelijke en niet op het aardse. En wat die profeten dan tegen de mensen zeggen, dat is van, bouw nou eerst die tempel voor God op. Hij wil onder jullie wonen. En dan zal hij jullie zijn zegen gaan geven. En dat waren dus profetieën die keer op keer door de profeten naar het volk werden uitgesproken. Ik wil één opmerkelijk dingetje terzijde noemen. En dat is dat Zacharia meerdere keren zegt, en dan zullen jullie inzien dat de Heer van de hemelse machten mij gezonden heeft. En wat zegt Zacharia daarmee? Hij zegt, jullie zullen zien dat ik daadwerkelijk een profeet ben, want de dingen die ik zeg, die komen uit. En dan moet je dus bij voorstellen dat in de wet van Mozes staat dat als een profeet een valse profetie zegt, dan zal die moeten worden gestenigd. Nou heb ik de laatste jaren in ons land nog niet zoveel gehoord over profeten die gestenigd werden. Maar er zitten dus wel consequenties aan wanneer jij woorden van God uitspreekt. Dan kan je je afvragen, nu ik Zacharia 3 heb gelezen en zo'n profetie, wat toen tegen die mensen is uitgesproken, wat moeten wij daar nu mee in deze tijd? En dan wil ik met jullie een paar versen lezen uit 1 Petrus 1, vers 10 tot 12. En daar staat, wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun, dus die profeten, werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. Dus dat zegt Petrus tegen zijn tijdgenoten waar hij tegen spreekt. Dat die boodschap dus niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht. Gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. En dan is mijn vraag, wat doen wij nu met deze profetieën? Ik ben ervan overtuigd dat deze woorden van Zacharia belangrijke geheimenissen hebben waar wij iets aan kunnen hebben. Ik heb uiteraard ook wat verklaringen gelezen. En ook zo'n profeet, de woorden van de profeet Zacharia worden soms op heel verschillende manieren uitgelegd. Wordt soms enorm naar de toekomst verwezen, naar de wederkomst van Christus. En er zijn heel veel verschillende invalshoeken. Maar ik geloof dat wij een gemeente zijn van christenen die de geest van God ontvangen hebben om iets te kunnen begrijpen van de woorden die Zacharia tot ons spreekt. Wij mogen onder leiding van de Heilige Geest begrijpen wat God ook daar doorheen tot ons wil gaan zeggen. En wat God wil, dat is dat wij leren om gehoorzaam te worden. Wij mogen gehoorzaamheid leren. Nou, en daar wil ik ook eerst een gebed voor uitspreken met elkaar. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Heer, om uw woord open te doen. Heer, om uw stem te verstaan. Heer, niet wat ik heb te zeggen. Heer, maar wat u tot een ieder van ons heeft te zeggen. Ik bid, Heer, dat uw geest ons verstand zal laten zien, Heer, wat wij daarvan mogen leren. Heer, en wat het ook betekent in ons eigen leven. En dat kan voor een ieder van ons hier verschillend zijn. Vader, dank u wel, Heer, dat u uw belofte aan een ieder van ons heeft gegeven. Heer, en ik bid dat wij ook kracht zullen ontvangen, Heer, om te leven wat u vraagt van ons. Heer, help ons zo. En Heer, leid ons ook deze ochtend. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Ik wil beginnen met Zacharia 1 en 2 om daar een paar woorden van God uit te lichten. Omdat het wel heel belangrijk is ook voor het volg in hoofdstuk 3. En dan denk ik aan Zacharia 1 vers 3 en 4. En daar staat, zeg nu tegen het volk, dus dat wordt tegen Zacharia gezegd door God. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, keer terug naar mij. Dan zal ik naar jullie terugkeren. Zegt de Heer van de hemelse machten. Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, toen luisterden ze niet. En gaven ze aan mijn woorden geen gehoor. En jullie hebben net gehoord wat het uitgewerkt heeft. Ze werden overheerst door andere volken en ze werden weggevoerd naar een vreemd land. Hun eigendommen werd ze afgenomen. De spullen werden verwoest, werd kapot gemaakt. En God waarschuwt ze hier opnieuw van, kijk eens wat er gebeurd is in de geschiedenis. En leer daar nou eens een keer wat van. En dan ga ik door naar vers 14. En de engel droeg mij op te verkondigen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion. Brandend van liefde neem ik het op. Wat deze mensen, die 50.000 mensen hadden gedaan, dat was, ze waren teruggekomen uit Babylon. En ze waren daar op in Jeruzalem, rondom Jeruzalem, waren ze een nieuw bestaan aan het opbouwen. En dan zegt God iets tegen hun. Hij zegt, ik ben brandend van verlangen naar jullie. Daarin spreekt hij zijn liefde voor het volk uit. En dan ga ik verder in hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Vlug. Zacharia moest haast maken. Zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven. Niet ommuurd. Vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn. Spreek de Heer en haar met mijn luister vullen. Dus wat God hier aangeeft is dat hij zegt van ja, jullie moeten je eigen veiligheid niet bewerken. Je moet niet je eigen dingen doen. Je mag op mij vertrouwen. Ik zal rondom jullie een muur van vuur zijn. En dat is denk ik ook wat wij, een ieder op zijn eigen wijze, in je eigen leven, dat je dat mag toe-eigenen. Dat God wil om jullie leven heen een muur van vuur zijn. En daar ben ik ook mee, we leren zo enorm in deze tijd om onze eigen dingen te regelen. Om zelf verantwoordelijkheid te nemen, ons pop te maken, persoonlijk ontwikkelingsplan. Dat gebeurt overal om je eigen regie over je leven te hebben. Tegenwoordig is ieder mens een eigen onderneming die zijn leven moet managen. Dat wordt ons geleerd, dat wordt ons op school geleerd, dat wordt ons voorgehouden. Dat wordt, als we eenmaal een baan hebben, wordt dat in cursussen geleerd. Wij moeten ons leven in ons leven de regie nemen. En wat God die zegt van, ik zal een muur van vuur rondom jullie zijn. En dan vers 12 in hoofdstuk 2. Want de Heer van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken, door wie jullie geplunderd zijn, wie aan mijn volk komt, die komt aan mijn oogappel. Dus als wij geloven dat wij hier als christenen bij elkaar zijn, dan zegt God tegen ons en hij zegt tegen mij, jij bent mijn oogappel. Jij bent mijn oogappel. En hij waarschuwt degene die jou en mij zou willen aanvallen. Kwaad zou willen doen. En je mag daarom je vertrouwen op God stellen. Dan ga ik, om wat begrip te krijgen van dat derde hoofdstuk, ga ik even kijken naar een aantal topics die in dat hoofdstuk voortkomen. En dan begin ik met Jozua. Jozua die was een hogepriester. Zacharia die gaat zaken profeteren over Jozua. En wie was dat nou? Jozua die was een hogepriester. Die was ook uit Babylon teruggekeerd. En wat is nou een hogepriester? Een hogepriester is iemand die het volk vertegenwoordigt. Hij doet dingen namens het volk. In de tempel voert hij zijn dingen uit. En Zacharia die plaats van de profeten innemen. Want er zullen die komende 400 jaar geen profeten meer optreden. En die priesters die krijgen die taak om dat te doen. Nou, en wat gebeurt er dan direct? En dat lees je dan in vers 1. Daar staat Jozua voor, God liet Jozua zien in een visioen. Dus een visioen is iets, dat zijn eigenlijk beelden die je ziet als je wakker bent. En dromen, dat zijn dan beelden die je ziet als je slaapt. Nou, Zacharia die kreeg die beelden terwijl hij dus wakker was. En dan zag hij Jozua en die stond voor de engel van de Heer. Met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. Nou, in het Oude Testament kom je de Satan niet zo heel erg veel tegen. In Genesis 3 kom je hem tegen. Bij Job onder andere kom je hem tegen. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus zijn werk wil gaan doen, poing, En er is de Satan om hem op een dwaalweg te brengen. En dat is hier ook zo. Satan is de aanklager. Hij komt heel duidelijk naar voren op cruciale momenten. En dat is hier aan de hand, want zo'n beetje 500 jaar na deze profetie van Zacharia, dan zal de Heer Jezus naar de aarde toekomen. En wat deze profeten, Haggai, Zacharia, Malachi, wat ze deden, was het volk voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. De tempel moest weer opgebouwd worden. En de Satan die gaat dan dat proberen tegen te houden. Die gaat in de aanval. En in deze tijd van het voetbal zou je zeggen aanvallen. En dan zegt de Satan, die zegt, is deze man niet smerig? Kijk eens, hij ziet er niet uit. Kijk zijn kleren. Ja, en inderdaad, dat klopt. Jozua, die ziet er niet uit. En dat kan je overkomen. Het kan jezelf overkomen dat je op een bepaald moment, op de verkeerde plek, met de verkeerde kleren aan ergens bent. Je ziet er niet uit. En dan denk je bij jezelf, was ik hier maar niet? Was ik maar op een andere plek? Je staat dan volkomen te schande. En ik denk dat velen van ons dat wel eens hebben meegemaakt. En wat ik bijzonder vind in dit hoofdstuk van Zacharia 3, is er staat niets over wat Jozua zelf zegt, of wat Jozua dacht. Daar staat niets van. Het is net alsof het hem een soort overkomt. Er wordt in Zacharia 3 alleen maar over hem gesproken. Maar dat betekent niet dat het buiten Jozua omgaat. Nee, hij is degene die het beeld is van hetgene wat er te gebeuren staat. Hij is in die zin een heel belangrijk persoon.